En deze morgen gaan we dan naar het 13e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Johannes 13. Vanaf vers 1. Waar staat: en voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: indien ik u nu niet wassen, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: verstaat gij wat ik ulieden gedaan hebt? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de meester en de heren, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Tot zover. En vanmorgen hebben wij als onderwerp de uitspraak van de Heer Jezus in vers 13 en ook vers 14. Gij heet mij meester en heren. Of in wat makkelijker Nederlands, gij noemt mij meester en heren. Of heren en meester staat er eigenlijk. Meester en heren in vers 13. En gij zegt wel, want ik ben het. En dan in vers 14. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Dus de Heer erkent dat hij de heer en de meester, of de meester en de heren is van de discipelen. En hij voegt daar een praktische consequentie bij. Dat wil zeggen, hij wijst hen op de consequenties van het feit dat zij hem meester en heren noemen. Als hij namelijk hun meester is, als hij namelijk inderdaad meer is dan de discipelen. Meester wil zeggen, het is meer, hè? Meer, meest, meester. Hè? Dan heb je nog de zoete meer, de bovenmeester, maar daar zullen we het maar niet over hebben vanmorgen. Maar als hij inderdaad meerder is, de meester is namelijk van de discipelen, betekent dat automatisch dat de discipelen positie innemen die lager is dan die van de Heer zelf. En dat betekent vanzelfsprekend, zoals de Heer ook zegt, dat zij zijn voorbeeld hebben na te volgen. Als hij hun meester is, dan zijn zij aan hem ondergeschikt. En vandaar dat er staat: voorwaar, zeg ik u in vers 16, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Wel, laten we bij het begin van dit hoofdstuk beginnen, om het verband wil, zodat we goed zien in welke context dit gezegd wordt. Het is natuurlijk makkelijk over de Heer te spreken als over onze Heer en als over onze meester, omdat het natuurlijk van toepassing is op allerlei situaties. Maar het is goed om te zien in welk verband het in de schrift naar voren gebracht wordt. Uiteindelijk zijn we bezig met Bijbelstudie. En daarom begin ik gewoon in vers 1, waar staat: en voor het feest van Pascha. Dat wil zeggen dat deze dingen zich afspelen voor het feest van Pascha. Nou, ik kan het vers niet passeren zonder er even wat van te zeggen. Ook al is het misschien niet van al te groot belang. Men zegt namelijk dat deze uitspraak hier in Johannes 13 vers 1 in strijd is met wat de andere evangelisten omtrent deze gebeurtenis leren. Het is namelijk zo dat we hier te maken hebben met de bijeenkomst van de Heer Jezus en zijn discipelen in de opperzaal. En dus ook in de nacht dat hij verraden werd. Avondmaal wordt dan ook uitdrukkelijk genoemd, ook in dit hoofdstuk. Waar men zegt dat volgens de andere evangelisten deze gebeurtenis plaatsvond tijdens het Pascha. En men zegt dan dat hier in Johannes staat dat het was voor het feest van Pascha. En zo staat het er ook, maar men legt dan wel de klemtoon verkeerd en daar komt het hele probleem vandaan. Wat er namelijk staat is dat dit plaatsvindt voor het feest van Pascha. Het is goed te weten dat de Bijbel onderscheid maakt tussen Pascha en het feest van Pascha. Er zijn ook andere uitdrukkingen voor. Dat is namelijk, de Bijbel maakt onderscheid tussen ongezuurde broden en het feest van ongezuurde broden. En de term Pascha of ongezuurde broden wordt door elkaar gebruikt in de Bijbel, zowel als in het Jodendom. Want ook de dag van het slachten van het paaslam was een dag waarop Israël ongezuurde broden at. Want op de avond van de 13e Nisan wordt tot vandaag aan de dag het gezuurde uit het huis weggeruimd. En op de 14e, wanneer dus het zuurdecem weg is, wordt ook inderdaad het paaslam geslacht. En waar het nu om gaat is dat de Bijbel uitdrukkelijk leert dat het paasga, het slachten van het paasga, op de 14e van de eerste maand geen feest is. Het behoort wel tot de gezette hoogtijden des Heren, maar het is geen feest, wordt geen feest genoemd. Het feest begint namelijk pas één dag later, op de 15e Nisan. Dat is het feest van ongezuurde broden en het wordt ook genoemd het feest van Pascha, omdat het een feest is wat gebaseerd is op het Pascha. En om dat te laten zien, meer doe ik er nou niet aan vandaag, om dat te laten zien ga ik even naar 1 Korinthe 5, waar het ook zo naar voren gebracht wordt. Er staat in 1 Korinthe 5 vers 7. Zuivert dan de oude zuurdeegsem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons paasga is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeegsem enzovoorts, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. En de gedachte is heel eenvoudig, dat het feest van ongezuurde broden, oftewel het feest van Pascha, volgt op Pascha, volgt op de dag van het slachten van het paaslam. Precies zoals het loofhuttenfeest volgt op de grote verzoendag, want loofhuttenfeest is gebaseerd op de grote verzoendag, zo is ook het feest van Pascha of het feest van ongezuurde broden gebaseerd op het slachten en het eten van het paaslam. En als hier in Johannes 13 vers 1 staat voor het feest van Pascha, is duidelijk waarom het gaat. Het gaat namelijk op de dag van het slachten, over de dag van het slachten van het paaslam op de 14e Nisan en het feest begint pas één dag later. En als u deze dingen nader wilt onderzoeken, waarschuw ik u dat u niet een nieuwe vertaling gebruikt, want daar hebben ze overal het woord feest ingevoerd waar het niet staat. Dus u zult volledig in de war raken. En dat bewijst ook dat de vertalers en de theologen dus zelf ook daarover volledig in de war zijn. Kan het ook niet helpen, zo moeilijk is het niet, als u, zolang je maar gewoon letterlijk de schrift bestudeert. Dat is makkelijk genoeg. Goed, dus voor het feest van Pascha wil dus zeggen dat het op het Pascha was, op het Pascha zelf. Op het slachten van het paaslam, op de maaltijd die de Heer Jezus vierde met zijn discipelen, de uitdrukking van de gemeenschap die hij met de discipelen had. En daarom wordt dat avondmaal ook uitdrukkelijk genoemd in vers 2, als het avondmaal gedaan was, enzovoorts. Toen stond de Heer Jezus op. Het punt is dat we hier bepaald worden bij de algehele situatie. Dat die paasmaaltijd die daar gevierd werd, is een beeld van de dood, maar ook de opstanding van de Heer Jezus zelf. Het spreekt van wedergeboorte. Het spreekt van het slachten van het paaslam en het bloed wat overgebracht werd aan de deur die een levende deur werd. Weet u nog? Dat zijn we een paar dagen terug in onze week weer. In die omstandigheden gebeurt dit. De avondmaal wordt uitdrukkelijk genoemd. Kijk, het is eigenlijk, zouden wij zeggen, niet eens van belang wanneer het precies was, want het is maar een voorbeeld van die voetwassing enzovoorts. En welke dag het was, kan ons eigenlijk niet zoveel schelen. Maar het kan God wat schelen. Hij heeft het erbij vermeld. Denk erom, het was in die gelegenheid, in die opperzaal. Niet op het aardse niveau, maar hoog. Ja, ja, een opperzaal is trouwens gewoonlijk op de derde verdieping. Nou, de derde, ik weet niet of je dat goed zegt in het Nederlands, want er is het misverstand over. Maar op de derde woonlaag, zeg ik dan maar, zoals het ook in het boek Handelingen het geval was, waar de gelovigen bijeen waren in een opperzaal en toen viel er nog iemand uit het raam, weet u nog? Uit drie hoge raam uit. Daar komt de uitdrukking vandaan, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Drie hoge raam uit. Nou, hè? Ja, en toen hadden ze, vieren ze ook avondmaal. Ook in een opperzaal. Omdat het spreekt van een wat hogere verdieping. Het spreekt namelijk vervolgens ook over de hemelse positie van de gelovigen. Dat begrepen die gelovigen daar nog niet. Maar daarom was het wel zo. En de Heer demonstreert het ook uitdrukkelijk. Daar staat namelijk vervolgens, vers 2, als het avondmaal gedaan was. En dan sla ik wat tussen haakjes staat over. En dan ga ik verder in vers 3. Als het avondmaal gedaan was. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Alle dingen waren in zijn handen gegeven. En dat hij van God uitgegaan was. Dat wil zeggen, Jezus wetende dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. En u ziet, nou zijn we, dit is de aanleiding, of de aanloop naar hoofdstuk 14, waarover we gisteren gesproken hebben. En gisteren hebben we gezien dat de Heer in hoofdstuk 14 spreekt, nog steeds op diezelfde gelegenheid, in diezelfde zaal, na het vieren van de avondmaal enzovoorts, dat hij daar spreekt over die verse en levende weg. Over de weg, de waarheid en het leven, niet horizontaal een koninkrijk in, maar verticaal het koninkrijk in. Naar de hemel zelf namelijk. En daar spreekt hij dan hier ook over. Trouwens, in hoofdstuk 12, ik heb je er eerder op gewezen, wordt daar al over gesproken. Het voorgaande hoofdstuk, daar staat namelijk in vers 34 dat vers van, dat de scharen antwoordende, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Wij hebben gehoord dat hij op aarde zou komen om zo'n koninkrijk voor eeuwig hier te vestigen. En hoe zegt gij nou dat in de hemel zal gaan? Want daar komt het op neer. In dat verband, in die context tussen hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14 in, vinden we hier hoofdstuk 13. En daarom staat erbij Jezus wetende. Dat wil zeggen dat op het moment dat hij deze dingen deed, op het moment dat hij opstond en overging tot de reiniging van de voeten van de discipelen, dacht hij aan het feit dat hij van de Vader was uitgegaan en naar de Vader zou heen gaan. Natuurlijk wist hij dat dat gebeuren zou, maar het staat er omdat hij er op dat moment met zijn gedachten bij bepaald was. Zodat die hele geschiedenis van de voetwassing en het voorbeeld wat hij daarmee zijn discipelen geeft, in het kader gezien moet worden van de hemelvaart en de hemelse positie van de Heer Jezus. Dus in het kader van, ik ben de ware, levende en verse weg in het heiligdom, achter het voorhangsel enzovoorts. Daarom staat deze hele geschiedenis ook in het teken van wat ik gisteravond heb geprobeerd naar voren te brengen. Dat wij namelijk vandaag aan de dag leven onder de heerschappij van de genade. Onder de heerschappij van een genadetroon. Het is wat overdrachtelijke taal, maar zo is het nou eenmaal. Voordat ik dan ook verder ga met Johannes 3, blader ik eerst nog even naar de Romeinenbrief. Dat we zullen zien dat ook de Romeinenbrief daar uitdrukkelijk over spreekt. Dat is Romeinen 6. Nou, ik zeg altijd 6 dan. Maar ik bedoel altijd de laatste verse van Romeinen 5. Waar het hangt met elkaar samen natuurlijk. Romeinen 5. Onder verband wil, vers 21 alleen, daar staat, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. En uit het voorgaande vers blijkt, uit vers 20 blijkt, dat de zonde heerst door de wet. En dat de heerschappij van de zonde samenvalt met de heerschappij van de wet. En daarom, omdat dus gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, betekent ook gelijk de wet geheerst heeft tot de dood. Want uit dezezelfde Romeinenbrief, met name hoofdstuk 7, leren wij dat ook de wet heerst tot de dood. En dat dat vanzelfsprekend is, omdat de wet nou eenmaal de mens ter dood veroordeelt en dus ter dood brengt. De wet en de zonde heersen tot de dood. Maar wat staat er nu? Er staat, gelijk de zonde geheerst heeft, op de troon zat feitelijk dus, tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Dat wil zeggen, tot hoe lang regeert de genade? Ja, tot het eeuwige leven, maar laten we niet in de war brengen, er staat tot in het eeuwige leven. Niet tot aan. Dat kunt u in het Nederlands niet zien, maar in het Grieks wel. Niet tot aan, maar tot in. Dat wil zeggen, daar komt geen eind aan, omdat het gaat om eeuwig leven. De heerschappij van de genade is ook een eeuwige heerschappij. Zoals het priesterschap naar de ordening van Melchizedek een onvergankelijk priesterschap is. Daar komt geen eind aan. Weet u nog, tot aan de dood van de hoge priester hebben we van de week gezegd. Maar die hoge priester sterft niet. Het blijft dus altijd, daar gaat het hier allemaal om. Genade zou heersen. Niet zozeer van wij hebben genade ontvangen, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Natuurlijk zijn we door genade behouden geworden. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat hier niet dat we door genade leven hebben ontvangen. Er staat hier dat we door genade leven, ook in de praktijk. Niet dat we door genade tot leven gekomen zijn, dat is wel waar. Maar hier gaat het om dat wij onder die genade zouden leven. Dat was het onderwerp van ik ben de opstanding en het leven. Zie, het leven wat op die opstanding volgt, het opstandingsleven. En dat opstandingsleven valt onder de heerschappij van een troon. Onder de heerschappij van iemand die op een troon zit. Dus het valt onder een koninkrijk. Behoort onder een koninkrijk. Maar het is het koninkrijk van de genade. De genade zou heersen door rechtvaardigheid, door die rechtvaardige koning, door Melchizedek, de rechtvaardige koning betekent het letterlijk. De hoge priester, de ordening van Melchizedek, die een rechtvaardige koning is en een koning des vredes. Die genade heerst door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. U ziet, de ik ben. Jezus Christus onze Heer. En het wordt herhaald in de kolom daarnaast in mijn Bijbel, althans in hoofdstuk 6 vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Want gij zijt niet onder de wet. Het is misschien, u schrikt er misschien van, maar hier staat dus ook feitelijk dat zolang een mens onder de wet is, dat hij dan leeft onder de heerschappij van de zonde. De zonde heerst als de wet heerst. En daarom zijn we van beide vrijgemaakt. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Als u meent dat we wel onder de wet moeten staan, als u meent uzelf onder een wet te moeten plaatsen, betekent dat dat u zichzelf plaatst onder de heerschappij van de zonde. Dat is krasse taal, dat weet ik, maar het staat hier nou eenmaal gewoon, hè? En we hadden afgesproken dat we gewoon zouden geloven wat de schrift zegt. En hier staat het, gij zijt niet onder de wet, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Genade is het alles overheersende principe. Wat vandaag geldt, wat vandaag heerst, en dat op een rechtvaardige grond. Dat wil zeggen, gaat niet ten koste van de rechtvaardigheid, het is juist op grond van rechtvaardigheid. Maar genade heerst. En u ziet dan ook dat vanuit Romeinen 6, 7 en 8 meteen de verbinding gelegd wordt met de Hebreeënbrief, die dan spreekt over de genadetroon in het binnenste heiligdom, waartoe wij de vrijmoedigheid hebben en de toegang. En ik doe het heel geraffineerd, want die vrijmoedigheid en de toegang, dat staat zo niet in Hebreeën, dat stond in Efeze. Maar dat zoekt u maar eens uit, dat is hoofdstuk 3. He? In Hebreeën 2 staat dat we de vrijmoedigheid hebben om in te gaan op de verse en levende weg. Dat we dus een vrijmoedigheid hebben om toe te gaan. Om daar toe te gaan, tot die troon der genade. We leven onder heerschappij van de genade. Het is niet een hobby van me dat ik dat zo naar voren breng. Het is van allergrootste belang voor onze levenspraktijk. Wie heerst er over ons? Wie heeft het over ons voor te zeggen? Wie is onze leidsman? Wie maakt uit wat er gebeuren moet? Wel, onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die zit op een genade troon. Genade heerst. En daar gaat het om. En dat is wat de Heer in gedachten heeft in Johannes 13. Ik blader vast weer terug, hè. Dat is wat de Heer in gedachten heeft in Johannes 13. Omdat er staat, hij weet op dat moment dat hij van God was uitgegaan en dat hij tot God heen ging. Hij dacht niet aan zijn lijden en sterven. Hij dacht op dit moment aan zijn hemelvaart. Als vervolg daarop. Dat is ook vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen. Omdat de schrift leert dat de Heer Jezus juist dat lijden heeft is ingegaan, heeft aanvaard vanwege... Waarom? Vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Vanwege de troon die hij daardoor weer zou krijgen. Want juist omdat hij gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, heeft God hem ook uitermate verhoogd boven alle naam en hem dus gezet op een troon. En omdat hij hoge priester is, is die troon per definitie een troon der genade. Omdat de hoge priester verzoening doet voor de zonden des volks, zegt de Hebreeënbrief. Dat is een merkwaardig soort heerschappij, ik weet het. Maar het is de heerschappij waar wij onder vallen. In ieder geval wij gelovigen, over de rest zullen we maar niet praten, omdat het dan misschien nodeloos ingewikkeld wordt. Maar wij vallen onder de heerschappij van die genade. En de Heer denkt daaraan. Dat bepaalt zijn gedachten. En diezelfde gedachten bepalen vervolgens zijn handelingen. Dat wil zeggen, dat wat hij doet, vloeit voort uit het denken aan die positie op de genadetroon. En wat doet hij dan? Nou, dan staat er, hij stond op. Ja, dat is ook dubbelzinnig, hoor. Ja, er staat, hij stond op, enzovoorts, en hij ging over tot het wassen van de voeten discipelen. U begrijpt vanzelf wel dat hij dat niet zittend kon doen. Hij moest daarvoor opstaan. Maar het staat erbij dat hij opstond, omdat het de heenwijzing is naar zijn opstanding. Hij stond op. Zie. En normaal als wij opstaan, dan trekken we een jas aan. Of weet ik veel, hè. Maar dan trekken we de kleding weer netjes enzovoorts. Want opstaan, opstanding en verheerlijking horen bij elkaar. Maar dat gebeurt hier niet. Wat hier gebeurt is namelijk, hij stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af. De meeste mensen trekken hun jasje uit als ze gaan zitten. Ja, ik meestal niet, heb je misschien gemerkt, hè. Hè? En ik trek hem aan, in ieder geval als ik ga staan. Maar de Heer staat op en legt zijn klederen af. Waarom? En wat kan ons het schelen? Wel eenvoudig, omdat het een betekenis heeft. Het afleggen van kleding is een beeld van het afleggen van de originele, de oorspronkelijke omhulling van de mens, namens zijn lichaam. Het afleggen van kleding is altijd een beeld van de dood. Afleggen van kleding, het uitdoen van schoenen. Het heeft allemaal te maken met de aardse positie die wordt afgelegd. Het spreekt van dood. Hij stond op en toch sterft hij. Hij staat op en toch legt hij klederen af. En dat is precies de uitbeelding van wat er gebeurd is. Hij stond op uit de dood en toch legde hij zijn aardse positie af vervolgens. De schrift wijst erop dat de opgewekte Christus zich voor ons heeft overgegeven. Niet alleen dat hij zich voor een wereld heeft overgegeven aan het kruis, maar ook dat hij zich sinds zijn opstanding heeft overgegeven aan of ten behoeve van de gemeente. Efeze 5 spreekt daar bijvoorbeeld over, maar er zijn vele schriftplaatsen die daarover spreken. Dat hij opstond uit de dood als de eersteling van een nieuwe schepping, maar toch zijn aardse rechten, al was het dan ook tijdelijk, aflegde. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hij stond op van het avondmaal, legde zijn kleder af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Nu is het zo dat linnen in de Bijbel, overal in de Bijbel, een beeld is van opstanding. Van opstandingsleven, eigenlijk van het opstandingslichaam. Ja, de priesters moesten, was er geen wollenkleding dragen, want dat is een beeld van de oude mens, dus natuurlijk haar. Maar ze moesten linnenkleding dragen bij gelegenheid, omdat dat een kunstmatig voortgebracht weefsel is immers. Het is van plantaardige oorsprong. Het is een andere oorsprong, kan er niet op ingaan. Maar er zit net zo'n verhaal aan vast als wat er vast zit aan het brood des levens. Van die tarwe die in de aarde valt en sterft en die eventueel opgroeit en die gemaaid wordt en die gemalen wordt en zo en gewannen wordt en noem maar op en gekneed wordt en in de oven terecht komt en noem maar op, een kwestie van lijden. En dat is precies ook wat met vlas gebeurt alvorens het verwerkt is tot linnen. Maar zoekt u dat maar eens uit, heeft u nog wat te doen? Ja, er komt heel, over de hekel halen bijvoorbeeld hoort daarbij, hè? Dat is een proces voor de winning van linnen uit vlas. Maar in ieder geval, linnen is dus een beeld van opstanding. En de Heer legt zijn klederen af en omgordt zich met een linnen doek. Een beeld van dood en opstanding in elk geval. Een beeld van aan de ene kant afleggen van heerlijkheid, aan de andere kant aandoen van iets anders, van iets nieuws. En in die positie giet hij water in het bekken, waarbij water uiteraard de hele Bijbel door een beeld is van in ieder geval het woord van God. Van nog wat meer, maar daar hebben we het nou niet over. Maar het is in ieder geval een beeld van het woord van God. En hij giet het in een bekken, in een reservoir. Dat woord van God is daar aanwezig. Zoals ooit dat bloed ook op het Pascha in een bekken gegoten werd. En van daaruit gestreken werd aan de deur. Zo wordt hier water in een bekken gegoten. En de Heer begon, staat er, de voeten der discipelen te wassen. En af te drogen met de linnen doek waarmee hij om God was. Ik geloof dat de nieuwe vertaling gewoon zegt dat het een handdoek was. Nee, is dat niet zo? Dan, ook een linnen doek. Dan is het een andere vertaling die ik gezien heb, want het staat wel ergens. He? Maar goed, het gaat uitdrukkelijk om een linnen doek. Dat is wat er staat. En die linnen doek houdt hij aan en met diezelfde linnen doek waarin hij zelf dus eigenlijk gekleed is, diezelfde linnen doek droogt hij de voeten van de discipelen vervolgens af. Dat wil zeggen dat die reiniging iets te maken heeft met de positie van de opgewekte Christus zelf. Er komt een verbinding tot stand tussen hen die die voeten reinigt en hen wier voeten gereinigd worden. Het is moeilijk om het zo te zeggen dat het makkelijk te begrijpen is. Maar je moet maar aan de gedachte wennen dat er een verbinding tot stand komt tussen de discipelen, degene die gereinigd worden, en de Heer zelf. Precies zoals de barmhartige Samaritaan ooit dat slachtoffer op zijn eigen rijdier zette. Op zijn eigen beest, staat er letterlijk. Het is een verbinding die tot stand komt. Zie? De zondaar neemt de plaats, wordt in de plaats gesteld van Christus. Eigenlijk andersom, Christus staat in onze plaats. Maar het betekent dat er een verbintenis tot stand gebracht wordt. Hè? Eén plant met hem geworden, enzovoort. Dat wordt hier ook uitgebeeld. En dan gaat het verder, dus dan komen we bij vers 6, er staat, en hij kwam tot Simon Petrus, en die zeide tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Dat is een retorische vraag, die betekent, gij zult mij niet de voeten wassen. Ik verklaar het er maar even bij, want dat betekent het, hè? En dan zegt de Heer Jezus, hij antwoordt en zegt tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En ik kan niet nalaten erop te wijzen dat de apostel Petrus best wist wat de Heer Jezus deed. Voeten wassen namelijk. Hij wist het heel goed en daarom wilde hij het niet. Ja, en daar volgt dan dus uit dat de Heer praat over iets heel anders. Of heel anders. Maar het volgt uit dat de Heer niet spreekt over het feit van het wassen van de voeten van de discipelen. Maar dat de Heer spreekt over iets waarvan die voetwassing een beeld is. Het gaat niet om die handeling, om dat ritueel, want het wordt hier natuurlijk eigenlijk een soort ritueel. Het gaat niet om dat ritueel, maar het gaat om dat waarvan dit ritueel een beeld is. Wat de Heer letterlijk deed, dat begreep Petrus best. En hij zei, dat belief ik niet. En bovendien hoort het niet zo, dacht hij. Want iemand die meester en heren is, die hoort niet onze voeten te wassen. Dat zijn menselijke normen. En dat is natuurlijk correct. Maar de Heer zegt, nee, maar je weet niet wat ik aan het doen ben. Dat verstaat gij nu niet. En hij doelt dus op dat waarvan dit een beeld is, hij doelt op een geestelijk soort voetwassing. Dat is heel simpel natuurlijk. Ja, wat dat dan betekent, daar hebben we het nog over, maar het gaat om dat we dat eerst zien. Dat de Heer uitdrukkelijk wijst dat er iets anders aan de hand is. En hij zegt, gij weet het nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat wil zeggen, hij legt het nog niet uit om de eenvoudige reden dat wat hij nu doet te maken heeft met zijn hemelvaart. En dus te maken heeft met dat wat zou gebeuren na de opstanding. En hier zijn we nog voor het kruis. Hier zijn we in feite nog onder het oude verbond. En de dingen van het nieuwe verbond die worden nog verborgen gehouden. Dat wil zeggen slechts typologisch uitgebeeld nog. Terwijl ze later uitgelegd zullen worden. Ze worden later uitgelegd. In de Nieuwtestamentische brieven bijvoorbeeld. En daarom zegt de Heer, gij zult na deze verstaan. En Petrus begreep dus niks, maar zet wel de discussie door. Heel merkwaardige menselijke eigenschap, hè? Totaal geen idee waar het over gaat, maar het zet wel de discussie voort. Iemand heeft mij eens verteld dat communicatie, dat is eigenlijk zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. En wij communiceren aardig van de week, heb ik gemerkt. Nou. Goed, dan gaan we weer verder, hè? Daar staat er... Dat Petrus antwoordt en zegt, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Petrus zegt, nu niet en nooit niet. Daar komt het op neer. Want hij begrijpt er niks van. En de Heer is heel geduldig en zegt, indien ik u niet wassen, gij hebt geen deel met mij. En dan begrijpt u wel dat het er echt niet om gaat of Petrus nou al of niet schone voeten had. Dat maakt dus een positie niet uit. Maar het gaat om de geestelijke betekenis. En de Heer zegt, indien ik u de voeten niet wassen... Gij hebt geen deel met mij. En Simon Petrus zei hem, heren, als dat zo is... Hij begreep het niet, maar hij geloofde het tenminste. Hè? Hij begreep het niet, dat kan niet, want de Heer zegt, gij zult het na deze verstaan. Hij begreep het niet, maar hij geloofde het en zegt, als het zo zit... Wel dan niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Het was hollow stilstaan. Hè? Maar, en de Heer blijft even geduldig en hij zegt... Hij moet hem nou weer van de andere kant tegenhouden. Hij zegt, die gewassenis heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Het eigenaardige is dat de Heer spreekt over iemand die geheel rein is, terwijl hij wel vuile voeten heeft. Hij is geheel rein. Want het gaat over de hele mens, wordt hij verondersteld rein te zijn. Wanneer we praten over een bepaald aspect van de mens, zeggen we, ja, het is toch hier en daar wel wat besmet. En zo is het met ons ook, hoor, vandaag aan de dag onder de heerschappij van de genade. Wanneer het gaat over onze hele persoon, zijn wij geheel rein. Colossense, gij zijt in hem volmaakt, namelijk in hem die het hoofd is van elke overheid en macht. Daar hebben we gisteren over gesproken, dat hij dat hoofd is. En er staat bij, gij zijt in hem volmaakt. Wanneer het gaat over onze hele persoon, dan zijn wij in hem volmaakt en in hem geheel rein. Wanneer we praten over details, dan zeggen we, ja, maar naar de oude mens, wat onze voeten betreft, wat onze positie en onze levenswandel hier op aarde betreft, worden we toch besmet met allerlei vuiligheid. En dat is zo. En wat kun je daaraan doen? Niet hoogmoedig worden, niet hoogmoedig worden. Niks kun je daaraan doen. Daar kun je niks aan doen. Je voeten worden nou eenmaal vuil van het wandelen. Dat is het probleem ook niet. De Heer verwijt de discipelen toch niet dat ze vuile voeten hebben. Misschien legde Petrus het aanvankelijk zo uit. En ik weet wel, er zijn hele verhalen bij bedacht van dat ze de Heer Jezus niet en zijn discipelen niet goed ontvangen zouden hebben. En dat er bij de deur waterbakken hoorden te staan, maar die hadden er blijkbaar niet gestaan enzovoorts. En toen doet de Heer Jezus het zelf maar. Of al die discipelen waren te hoogmoedig en ze wilden het niet doen. En toen, ook toen deed de Heer Jezus het zelf maar dat staat er allemaal niet bij. En al die verzinsels leiden ons af van de werkelijke betekenis. Het gaat er niet om wat er exact gebeurd is. Misschien is het zo gebeurd, maar daar gaat het niet om. Gaat er niet om wat er exact gebeurd is, gaat er om wat er exact geschreven staat. We hebben hier te maken met het woord van God. En er staat hier niks verder over geschreven. Je vindt ook geen woord van verwijt. Je vindt ook geen woord van dat iemand van de discipelen in gebreken is gebleven. Er staat alleen dat de Heer het gaat doen. En daar gaat het maar om. Hij wast hen de voeten. Hij reinigt hen van de onreinheid die ze tijdens hun wandeling hadden opgelopen. En precies zo is het geval met ons als gelovigen vandaag aan de dag. Die leven onder de heerschappij van de troon der genade. Wij hebben een hoge priester die onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Dat was de betekenis van het offer van de rode vaas. En we hebben het gelezen in Hebreeën. Ik heb niet tijd om er naartoe te gaan meer. U weet nou waar het staat, hè? En anders vraagt u het aan Martin. Je weet het altijd precies, gelukkig. Je zit als souffleur altijd achter mij om te corrigeren. Dus waar het om gaat is dat wij een hoge priester hebben die ons nu reinigt. Begrijpt u wel? Er is geen woord van verwijt van de Heer. Integendeel, hij reinigt ons. Hij doet dat. Ongevraagd zelfs, laat ik dat erbij vertellen. Het was zelfs andersom. Er waren er zelfs die vroegen of hij het alsjeblieft niet wilde doen. Dat was Simon Petrus. En de Heer deed het toch. Zie je? Er vroeg niemand om, er kwam niemand op het idee, maar de Heer doet het. En ook hebben wij er misschien geen idee van, maar wij hebben een voorspraak bij, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, 1 Johannes 1. We hebben een middelaar, we hebben een hoge priester. Het woord voorspraak is gewoon de omschrijving van de functie van de hoge priester. Een middelaar, iemand die de zaken behartigt. We hebben iemand die altijd leeft om voor ons tussen beiden te treden. Vertaald met altijd leeft voor ons om voor ons te bidden. En dat is precies wat niet alleen Hebreeën zegt. Hebreeën 10 is het, meen ik, maar het zegt ook Romeinen 8. Het is precies dezelfde waarheid. En daar gaat het hier over. Dat wordt hier geïllustreerd. Dat de Heer ons niet alleen eenmalig geheel gereinigd heeft. Wat betreft onze gehele persoon en ons volmaakt gesteld heeft, zodat God ons volmaakt ziet in Christus, maar ook vervolgens dat hij ons reinigt van onze dagelijkse onreinheden. Als we praten over dagelijkse reiniging, dan is dat niet iets wat wij doen, maar is iets wat de Heer doet en wij worden verondersteld dat te accepteren. Wij worden verondersteld dat water waarmee de Heer ons bedient te accepteren. Want wat reinigt ons eigenlijk? Ja, de Heer, dat is waar. Maar het is het water wat het doet. Het wordt gedaan via het water, het wordt gedaan via het woord van God. En dat is heel eenvoudig om uit te leggen. Wij worden gereinigd van onze dagelijkse onreinheid wanneer wij geloven dat wat het woord van God ons meedeelt daaromtrent. Als het woord van God, dat water, ons niet vertelde dat wij gereinigd worden en dat wij een getrouw en barmhartig hoge priester hebben, die ons volkomen reinigt, dan zouden wij ons onrein voelen als gelovigen. Maar de bedoeling is dat wij ons helemaal niet belemmerd voelen of onrein voelen. Het is juist zo dat hij onze gewetens gereinigd heeft. En hij doet dat constant. Ja, het is een grote klap voor de hoogmoed van de mens, dat weet ik. En ook voor die van de gelovigen uiteraard. Ik zeg altijd maar zo, niets menselijks is een gelovige vreemd, hè. Maar het is nu eenmaal zo dat de Heer inderdaad alles doet. Alleen verwacht van ons dat wij ons aan hem onderwerpen. Dat we hem als de herder volgen, door de deur, enzovoort. Dat wij hem als onze hoge priester volgen, het heiligdom binnen. En u weet het, als de priester het heiligdom inging, dan, in het algemeen spreek ik nu, dan moest hij zich eerst reinigen bij het wasvat. Nou, misschien weet u dat niet, maar dan weet u het nu, hè. Dan moest de priester zich eerst reinigen bij het koperen wasvat. Dus de uitbeelding van het woord van God in deze wereld. Daarom stond het buiten in de voorhof. En eerst gereinigd worden en daarna was er een weg naar binnen het heiligdom in. Daar gaat het over. En dat is wat de Heer hier uitbeeldt. En ik lees maar verder. Daar staat vers 10. Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Dat wil zeggen, ondanks dat de voeten dan misschien verontreinigd zijn, wordt dan toch van hen gezegd dat ze geheel rein zijn, omdat ze eenmalig gereinigd zijn. En de voeten worden vervolgens ook gewassen. En gijlieden zijt rein, zegt hij, doch niet alle. En dat slaat natuurlijk op degene die hem verraden zou, zegt vers 11. En dan komen we bij vers 12, waar staat, als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan. En hij zeide tot hen, er was het ritueel achter de rug. En dan gaat hij erover praten en hij zeide tot hen, verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Even kijken of ze de les geleerd hebben. Verstaat gij wat ik jullie gedaan heb? Hij stelt ze voor de vraag. En als iemand een vraag stelt waarop het antwoord niet weet, ontstaat een leegte die we in willen vullen. En de Heer vult die leegte in. Hij geeft zelf het antwoord, het is een retorische vraag. Hij had al gezegd dat ze het niet wisten wat er gebeurde. Maar hij zegt, let nou even op, dan zal ik het je verklaren. Zal ik het in principe verklaren wat er gebeurt. Heel fundamenteel wordt het verklaard. Zo fundamenteel dat we er dikwijls overheen lezen. Waar er staat, vers 13, gij noemt mij, gij heet mij meester en heren. En dat is correct. Gij zegt wel, gij zegt goed, wil dat zeggen, hè? Dat is goed gezegd. Want ik ben het. Eigenlijk gewoon, want ik ben. Ook dit is een wat bedekte heenwijzing naar de oud-testamentische naam van de Heer, namelijk Jehovah. Ik ben die ik ben. Gij heet mij meester en heer en gij zegt wel, want ik ben. En als hij Jehovah is, is hij zeker meester en heer. Maar voor mij mag u het woordje het wel laten staan. Het maakt voor de betekenis van dit schriftgedeelte verder niks uit. En dan gaan we verder. En dan zegt hij in vers 14, indien dan ik, de Heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want als hij dan de hoogste is, de meeste, en dus de meester onder hen, en hij doet dat nederige dienstwerk van het wassen van de voeten, dan betekent dat dat wij die minder zijn dan hij, ook bereid moeten zijn om datzelfde werk te doen. Eenvoudige waarheid. En nou lees ik eerst maar eens even door, want dan staat er, vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven. Dat wil zeggen, wat de Heer gedaan had, was als voorbeeld ook bedoeld voor de discipelen. Punt 1 is dus, wat de Heer deed, had tot gevolg dat hun voeten gereinigd werden. Maar punt 2 is, dat hen een voorbeeld gegeven was. Dat betekent dat vervolgens zij ook gehouden werden de voeten van anderen te reinigen. Zij die zelf gereinigd worden, worden verondersteld ook anderen te reinigen. Dat is wat er staat. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Dat is mooi, hè? Een voorbeeld. In het Nederlands, ik weet niet of het in de grondtekst ook zo opgaat, maar een voorbeeld is een prachtig woord. Het wil zeggen, het is van tevoren. Het gaat ergens aan vooraf. Een voor. En het is een beeld. Dat wil zeggen, het is een afbeelding van iets wat later werkelijkheid zal worden. Een voorbeeld. Hij zegt, ik heb u een voorbeeld gegeven, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden, op dat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. En dan vers 16, voorwaar, ik zeg u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. En zo is ook de gelovige minder dan degene in wie hij gelooft. Wij zijn niet meer dan de Heer, we zijn minder dan de Heer. Dat is van de week ook gezegd. En dan staat er vers 17, indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. En dan zeggen wij, hier wordt geleerd dat de Heer Jezus nederig is, van aard, van karakter. En dat is correct natuurlijk. Hoewel hij Heer en Meester was, was hij nederig en deed dit nederige dienstwerk. En wij zeggen dan, dat betekent dat ook wij die gezindheid van Christus verondersteld worden te openbaren. Die gezindheid zei je nu welke ook in Christus Jezus was, die zichzelf vernederd heeft. We zijn weer in hetzelfde hoofdstuk in de Filippenzenbrief, waarvan Martin weet welk hoofdstuk 2 was het, hè? Dank u. Ja. We zijn weer in Filippenzen 2, hè? Die gezindheid zei je nu welke ook in Christus Jezus was. Wordt. En dan zeggen we, ja, wij moeten ook zo nederig zijn. Wij moeten niet zo hoogmoedig van aard zijn, hè? En dan zeggen we de een achter de ander uitnemende dan zichzelf enzovoorts. En dat is het dan. Maar dat is het niet hoor. Daarmee is het verhaal niet af. Daar begint het pas. Dan hebben we de basis begrepen. Maar het gaat erom dat wij ook inderdaad zouden navolgen wat de Heer Jezus hier als voorbeeld gegeven heeft. Wat moeten wij doen? Nederig zijn? Wel, dat is niet iets doen. Dat heeft iets te maken met de gemoedsgesteldheid. De bedoeling is dat uit die nederigheid ook vervolgens wat voortvloeit. Dat die nederigheid ook in de praktijk uitwerken. Dat er iets doet. Zalig zijt gij, hè, indien gij deze dingen weet en ook doet. Daar gaat het om. Maar wat deed de Heer Jezus dan en wat moeten wij dan doen? Ja, dienen. Ja, ja, toch hoor ik niet wat ik zo graag zou willen horen. Elkaar reinigen, we komen in de buurt, hè? Elkaar vergeven. Elkaars onreinheid wegnemen. Ja, dat staat er. Wat de Heer namelijk illustreert, is dat hij ons reinigt nu. Dat hij onze voeten reinigt. Wij waren al geheel rein, maar hij reinigt ons van onze dagelijks onreinheden. Het offer van de Rode Vaas leert dat de Heer ons dagelijks reinigt. We komen dagelijks in contact met een dood lichaam, zoals het nummer hier dan zegt, hè? Namelijk met deze wereld. En van onder dood lichaam kun je altijd nog je eigen lichaam verstaan, je eigen oude mens. Waardoor wij verontreinigd worden, want we worden niet zozeer door elkaar verontreinigd, hoor, maar het meest door onszelf. Door onze eigen aardse positie enzovoorts. En de Heer reinigt ons daarvan. De Heer zegt niet strijd er tegen, de Heer zegt doe het weg. Reageer er niet op, houd het voor dood. En iets voor dood houden wil niet zeggen er tegen vechten. Want tegen doden vecht men gewoonlijk niet. Hè? Maar het wil zeggen het negeren. Want dat is wat we met doden doen. Ze zijn er niet meer. Erkennen ze niet meer. Ze zijn geen rechtspersoon meer, voor de wet tellen ze niet meer enzovoorts. En in het leven spelen ze geen rol meer, het is verdwenen. En zo is het met de oude mens. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Wil zeggen, verbreek de gemeenschap daarmee. Verbreek de communicatie daarmee. Erken het niet meer. Het is er wel. Maar we erkennen het niet meer. Daar gaat het om. En wat de Heer doet, is ons daar steeds bij bepalen. Hij neemt die dingen van ons weg. Hij is degene die verzoening voor ons doet. Wanneer wij gezondigd hebben, neemt hij die zonden weg. Dat is het werk van onze hoge priester. Ja, daar gaat het om. En dat, ik heb u van de week gezegd, dat is noodzakelijk, want dat zegt de Hebreeënbrief. Want wij moeten van dat kwaad geweten gereinigd worden om de levende God te kunnen dienen. Als wij geen rein geweten hebben, kunnen we God niet dienen. Dan staan we onszelf in de weg daarvoor. En terecht. Maar wij zijn gereinigd om die levende God te dienen. Maar wij worden gereinigd door onze Heer zelf. Wij werden gereinigd eenmaal door zijn dood en opstanding. En wij worden gereinigd omdat hij leeft. Ik heb het gisteren gelezen uit Johannes 1. Hoeveel te meer zal het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigen. Hè? Het reinigt ons van elke zonde, van alle zonde. Dat doet de levende Christus. En daar gaat het hier om. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. De Heer vergeeft ons onze zonden, onze dagelijkse zonden. De Heer rekent ons onze zonden niet toe. De Heer ziet ons volmaakt. Ja, ja. Dat is toch een duidelijke zaak. De Heer heeft zich voor de gemeente overgegeven, opdat hij haar zou reinigen. En hij reinigt ons door het bad des waters des woords, dus Efeze 5. En dat is bovendien volgens dit schriftgedeelte het voorbeeld wat de Heer ons geeft. Wat wordt er dus van ons verwacht? Dat we elkaar de voeten wassen. Ja, dat we elkaar onze dagelijkse zonden niet toerekenen, maar vergeven. En dat we elkaar zien zoals de Heer ons ziet. Dat we elkaar vergeven zoals de Heer ons vergeeft. Ja, niet vergeven heeft, ik zeg het bewust zo. Zoals de Heer ons vergeeft, zo vergeven wij elkaar. En dat, wanneer we dat doen, is dat de uitdrukking van nederigheid. Ik weet niet, ik denk dat we er zelden over nadenken. Die indruk krijg ik tenminste dikwijls. Het zou goed zijn om dat eens te doen. Waarom vergeven we elkaar niet als gelovigen? Ik zeg niet dat we dat niet doen, maar stel dat we dat niet doen. Waarom doen we dat dan niet? Precies. Ik heb u dat van de week al naar voren gebracht en uitgelegd. Over de Rotary ging dat, geloof ik, hè? Maar zo is het nou, dat is hoogmoed. Het is onze hoogmoed dat wij iemand niet acceptabel vinden. Het is onze hoogmoed dat we iemand niet accepteren. En als wij leren van de Heer om nederig te zijn, dan achten we de een de ander uitnemende dan onszelf, zal ik dan maar zeggen. Het is een beetje uit verband gerukt trouwens, deze uitspraak. Maar wij achten ons minder dan een ander. Wanneer we niet zo hoogmoedig waren, zouden we zien dat wij zelf zondaren zijn en geen enkele reden hebben om in onze hoogmoed te zeggen van wij zijn goed en wij kunnen het niet hebben dat wij verontreinigd worden of dat onze gemeenschap verontreinigd wordt door die ander. Oh, ik weet dat het risico in zich draagt dat ik u dit vertel, maar niettemin, het is Bijbelse waarheid. Ik zeg niet dat wij iedereen moeten accepteren. Ik zeg niet dat we iedereen zomaar moeten vergeven. Wat ik naar voren breng aan de hand van dit schriftgedeelte is dat wij onze medebroeders en zusters accepteren. En dat wanneer zij het woord van God accepteren, dat ze net zo geloven als ook wij, dat wij hen aanvaarden, ongeacht wie zij naar de oude mens zijn. Want neem me niet kwalijk, maar zonden komen voort uit de oude mens. En Paulus zegt het zelfs zo sterk, hij zegt niet meer ik, dat doe ik niet, die zonde. Hij zegt, dat is de zonde die in mij woont. Dat doe ik niet meer, zegt hij, maar dat doet de zonde die in mij woont. Romeinen 7 is dat. Hij distancieert er zich van. En dat geldt voor een ieder van ons. Wij distancieren ons van onze eigen onreinheid. Omdat de Heer die onreinheid wegneemt. Ik bedoel niet dat wij onze zonden moeten bagatelliseren of zo. Of dat we heel onverschillig en eigenlijk goddeloos door het leven gaan. Die zijn er ook. En die zeggen precies hetzelfde als wat ik nu zeg. Die zeggen, ja, we leven toch onder de heerschappij van de genade. Dus het maakt niet uit. En die beschouwen de leer van de genadetroon als een prachtige dekmantel voor hun eigen goddeloze levenswijze. Oh zeker, ze zijn gelovig, ze zijn wedergeboren. Ze hebben een hemelse positie, zullen ook lichamelijk in de hemel komen. Ik twijfel er geen moment aan. Maar dan hebben ze van de heerschappij van de genade toch nog niks begrepen. Want de heerschappij der genade is er opdat wij de levende God zouden dienen. Dienen. Dat wij ook met de levende God zullen heersen, dat is wel waar, maar dat is pas in de toekomst, zegt Paulus aan de Corinthiërs. Heersen, hij zegt, dat laat je maar aan de Heer over en aan de toekomst. Dan wordt er geheerst. Vandaag aan de dag zijn we dienaren en zijn we zelfs verworpen. Dood, wat de oude mens betreft, en buiten de lege plaats gesteld in de woestijn enzovoort. We hebben geen enkele reden om hoogmoedig te zijn. En daarom worden we verondersteld elkaar te vergeven en dus te accepteren in Christus. De bedoeling is dat wij elkaar als gelovigen zien zoals God ons ziet. En God ziet ons in Christus volmaakt. En ik meen echt wat ik zeg. Natuurlijk weet ik wel dat het problemen met zich meebrengt. Natuurlijk weet ik wel dat wij moeilijkheden hebben in het aanvaarden van andere broeders en zusters. Natuurlijk kunnen wij ons moeilijk verenigen met de levenswijze van anderen. Dat weet ik wel. Maar laten we ons dan in de eerste plaats realiseren dat wat wij voor een juiste christelijke levenswijze houden, gewoonlijk meer overeenstemt met wat de wereld voor een nette levenshouding laat doorgaan. Dat wil zeggen dat zo'n levenshouding zoals wij die als ideaal stellen in feite voor een groot deel gebaseerd is op onze gewone westerse levenswijze, onze westerse cultuur en ethiek. Maar dat zodra we ons land verlaten en een paar duizend kilometer weggaan in welke richting dan ook, dan krijgen we te maken met totaal andere culturen waar onze leefwijze zo zonder meer belachelijk is. Dus laten we er maar eens om lachen. Dat is echt zo. Dat is net als dat, neem me niet kwalijk dat ik dat nou zeg, maar dat is net als dat wij hier in Nederland de mond vol hebben over Zuid-Afrika en hoe het daar gaat en geen idee hebben van wat er eigenlijk gebeurt. Omdat wij de beschrijvingen daarvan projecteren of toepassen in onze maatschappij. En in onze maatschappij is dat ondenkbaar. Maar dat is onze maatschappij niet. En een maatschappij als die wij hebben, kan daar ook niet gemaakt worden omdat je te maken hebt met andere mensen. Dat is heel eenvoudig. Dat is niet alleen daar, maar dat is in alle landen van de wereld anders. Dat is overal verschillend. En we moeten niet denken dat onze leefwijze zomaar als norm kan gelden voor de hele wereld of voor alle gelovigen over de hele wereld. Zo ligt het gewoon niet. Het aardige is nou juist, de zegen die wij al willen ontvangen is nou juist, dat ongeacht onze cultuur, ongeacht onze denkwijze, ongeacht onze wereldbeschouwing die we van huis uit en via onze culturen en ons milieu hebben meegekregen, dat God ons accepteert en ons niet ziet als een onderdeel van een verdorven oude schepping, want die is in Nederland net zo verdorven als waar ook ter wereld, maar dat God ons ziet in Christus. En binnen zijn cultuur, dat wil zeggen een cultuur, een gebouw, een bouwwerk, zo zou je het ook kunnen noemen, die hij tot stand gebracht heeft. Waarbij hij die oude mens fundamenteel niet meer erkent, omdat hij die gekruisigd heeft aan het kruis van Golgotha. En de zegen die uitgaat van de kruisiging van de Heer Jezus is onder andere deze, dat voor God deze oude schepping fundamenteel niet telt. En als wij dat geloven, als wij dat water toelaten in ons leven, zal ik maar zeggen, in ons lichaam, bij wijze van spreken, en ons, aan onze voeten, ook bij wijze van spreken, dan zien wij elkaar zoals de Heer ons ziet. Ik wil een eenvoudig voorbeeld geven. Wat moet je aan met een Mohammedaan die vier vrouwen heeft en u komt tot geloof? Ja, daar kijkt u van op. Maar er zijn zendelingen die met die problemen direct te maken hebben en er eigenlijk ook niet zo goed mee aan weten. En er worden de meest vreemde dingen gedaan, hoor. Moet je die mensen in het ongeluk storten en zeggen, ja, maar je mag er maar één, omdat de Bijbel dat zegt. En als dat zo is waar, zegt de Bijbel dat dan. En als u een vers noemt, noem ik een andere waar het anders is. Daar komen we nooit uit, namelijk. Laten we nou eerlijk zijn alsjeblieft en zien dat zo'n cultuur ja, niet de onze is en dat wij hem verwerpelijk achten, maar het is ook wel eens anders op een andere plek en in een andere tijd. Maar dat wat wij hebben leren kennen, dat wat wij geloven, dat wil zeggen onze Heer Jezus Christus, is de tijdloze. Hij is de ik ben. Het is onafhankelijk van plaats en tijd. Dat heeft niks te maken met onze menselijke cultuur. En dat deze wereld verdorven is, dat weten we allang. En ook wij die dan die monogaam zijn. Dat wil zeggen, we hebben maar één man hebben maar één vrouw, naar het schijnt. Ja, de anderen, dat weten ze gewoon niet. Maar hè? Zo, dat is toch zo, hè? Wij die monogaam zijn, wij denken dat het nou eenmaal in de hele wereld zo wordt. En wat brengen wij dan van ons huwelijk terecht? Is dat dan zo ideaal soms? Ja, sommigen zeggen van wel. En dan zeg ik hartelijk gefeliciteerd. Maar ik hou mijn vraagteken. Begrijpt u wel? Zo ligt dat allemaal niet. Ik wou dat we inderdaad aan het eind van deze week zo langzamerhand in staat waren om ons te verheffen boven dat aardse niveau en boven dat aardse denkwijze en om elkaar te zien in Christus. Zie. En om elkaar dus onze zonden te vergeven. Dat is waar de schrift ons toe oproept. Om elkaar te accepteren zoals wij zijn. Wanneer we tenminste gelovigen zijn. En geloof blijkt niet in de eerste plaats uitwerken. Het blijkt wel uitwerken. Maar niet in de eerste plaats. Geloof blijkt, dat kan ik u zo, geef ik u zo op een brief. Geloof blijkt zodra we de Bijbel openen. Dat is een schitterende test. Als er geen interesse is,
dan is er weinig of geen geloof aanwezig. Daar blijkt het uit. En als wij met mensen gemeenschappelijk ons kunnen verdiepen in het woord van God en in de persoon van Christus, hetgeen eigenlijk hetzelfde is, dan aanvaarden we elkaar. En bovendien, wanneer we dat doen, hebben we daar ook helemaal geen moeite mee om elkaar in die situatie te aanvaarden. Het eigenaardige is, als we achteraf horen met wie we eigenlijk gepraat hebben, dan zeggen we nee, nou niet meer. En als we toevallig van iemand wat geleerd hebben, wat die we achteraf leren kennen, hè, dan zeggen we nee, dat wat hij verteld is, zal wel niet waar zijn. Enzovoorts. En dan laten we de geestelijke dingen afhangen van de lichamelijke, van de aardse, van de zienlijke. En dan hebben we de hele wereld er op zijn kop gezet. Het is levensgevaarlijk om zo te leven. En bovendien het ente zoek. Van de week is al eerder gezegd dat het christendom en ook het evangelische christendom ertoe neigt om een doelgodsdienst te worden. Een godsdienst van zienlijke dingen. Een godsdienst van werken. En dat is het niet. Sterker kan ik het niet zeggen. Het is het niet. Natuurlijk zijn er goede werken die voortkomen uit een bepaalde zienswijze, uit dat wat wij geloven, uit het werk wat de Heer in ons doet. En ik zal u dan dit zeggen, dat als de Heer inderdaad in ons werkt, als wij inderdaad geestelijke vrucht dragen, wat is dan die geestelijke vrucht?
Liefde, blijdschap, vrede.
Zie je wel? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid en zelfbeheersing en nog een paar ertussen, hè? Ja, liefde. Maar liefde duidt op gemeenschap met elkaar. Liefde duidt op eenheid. Wanneer wij elkaar lief hebben, zijn we één met elkaar en aanvaarden wij elkaar. Dat is de eerste vrucht van de geest. Zie? En als wij een geestelijk leven leiden, als de geest van God in ons werkt, als de geestelijke vrucht komt, als de vrucht komt aan de wijnstok, zal ik dan maar zeggen, en dus aan de rank, dan houdt dat in dat we elkaar accepteren in Christus. En dan mogen we wel geïnteresseerd zijn in elkaars privéomstandigheden vanzelfsprekend, natuurlijk. Maar dat is niet doorslaggevend voor onze eenheid. Onze eenheid wordt gevormd door onze gezamenlijke verbondenheid met en in Christus. Dat is wat de schrift ook zo leert. En dan ga ik vanuit Johannes 13 naar 1 Johannes. De eerste Johannesbrief, we hebben die sprong van de week al verscheidene malen gemaakt. We hebben daar gezien dat wanneer wij in het licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkander. We hebben dat al gelezen in het eerste hoofdstuk. En vervolgens, wanneer wij in het licht wandelen, worden wij gereinigd door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat was vers 7, daar zeg ik nu ook niks meer van. En dan ga ik een eindje verder in dit hoofdstuk, of in het hoofdstuk in dit betoog. Dan kom ik in hoofdstuk 2 vers 1 waar staat, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, ja dan staat er, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader. Dat wil zeggen dat er iemand is die voor ons spreekt, iemand die onze zaken waarneemt. Eigenlijk staat er het gewone woord voor advocaat hier in de grondtekst. We hebben een voorspraak bij de Vader. Iemand die onze zaken daar regelt. Jezus Christus, de rechtvaardige. En als je er nog koning achteraan zegt, de rechtvaardige koning, dan zeg ik, daar staat gewoon Melchizedek. De rechtvaardige, Jezus Christus, de hoge priester. En zoals gezegd, voorspraak is de aanduiding van het werk van de hoge priester. En dan staat er vervolgens vers 2, en hij is een verzoening voor onze zonden, want de hoge priester doet verzoening voor de zonden des volks. Hij is een verzoening, en streep een maar door hoor. Hij is verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Hij is verzoening voor de gehele wereld, want hij is het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dan staat er, en hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Dat slaat uiteraard op het woord, zo wij zijn woord bewaren. En die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en indien is de waarheid niet. En u weet dat de waarheid in het Nieuwe Testament zeker in verband staat met de hemelse positie van Christus. Dat is een waarheid die de wereld niet kan zien en daarom wordt die waarheid in de schrift geopenbaard. De weg, de waarheid en het leven. Christus die de waarheid is, is degene die op de troon zit. In waarheid op de troon zit. En het wordt met zoveel nadruk gezegd omdat we dat niet zien, maar wij geloven het immers, omdat het woord het zegt. En dan staat er, een eindje verder, het gaat hier nog steeds over dat licht en het woord waarin wij blijven. Ik heb er van de week al genoeg over gezegd. En dan kom ik bij vers 9. Daar staat, die zegt dat hij in het licht is. Of anders gezegd, die zegt dat hij valt onder de controle, onder het herderschap. Of moet ik zeggen, onder het koningschap van Christus. Onder zijn uitstraling, weet u nog? Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder, medegelovige dus, en zijn broeder haat, dat wil zeggen afwijst, die is in de duisternis tot nog toe. Alsjeblieft. Wie zijn broeder afwijst, wie zijn broeder haat, is in de duisternis tot nog toe. Niet die broeder is in duisternis. Wanneer wij die broeder afwijzen, zijn wij in duisternis. Zit er bij ons fout? Dat is wat hier staat, want dan wandelen wij niet in het licht. Als wij in het licht wandelen, dan weten wij dat wij door hem gereinigd worden. En dat als onze medebroeders en zusters ook door hem gereinigd worden. En dan dienen wij nederig te zijn en niet hoger dan onze Heer. En dus ook elkaars zonde elkaar niet toe te rekenen. Dat is wat de schrift leert. En dan staat er vers 10, die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Dat wil zeggen, wie die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en hij struikelt niet. Geen ergernis is in hem. Hij neemt ook geen aanstoot aan een ander. Dat is wat hier staat. Als we vooraf aan beginnen, hè, ik probeer het zo duidelijk mogelijk te herhalen steeds. Wanneer we vooraf aan beginnen, dan is het zo dat wij gemeenschap hebben met Christus. Dat de liefde van God, liefde Gods in onze harten is uitgestort en dat niemand ons daarvan kan scheiden, ben ik weer in Romeinen 8. Maar dat betekent ook dat wij dan niet alleen verbonden zijn met onze levende heiland, maar dat we ook verbonden zijn met allen die ook verbonden zijn met die levende heiland. Dus we zijn verbonden met elkaar. Als we met hem in het licht wandelen, wandelen we samen in het licht. Als we gemeenschap hebben met hem, hebben we gemeenschap met elkaar. Dat is ook wat in het avondmaal wordt uitgedrukt, immers. Dus primair hebben we gelovigen, onze medebroeders en zusters, lief. Niet vanwege wat ze zijn, maar vanwege hun geloof. Net zo goed als dat God ons heeft aangenomen, niet om wat wij zijn, integendeel, maar om ons geloof, want God verkiest de gelovigen. Om zijn geloof. Bij God is ook geen aanneming des persoons. God trekt zich niks van aan wat iemand is. Voor God is bepalend of iemand een gelovig is. En dat hoort voor ons dus ook bepalend te zijn, want wij zijn niet meerder dan hij. Hij is onze meester en heer en wij zijn aan hem ondergeschikt. En wij dienen elkaar dus ook te accepteren op dezelfde gronden als waarop de Heer ons accepteert. Namelijk op grond van geloof en niet op grond van een bepaalde levenswandel of wat dan ook. Geloof moet er zijn. En ik zeg hem er wel bij als iemand op geen enkele wijze uitdrukking geeft aan dat hij een gelovig is. Als dat op geen enkele wijze te merken valt, dan hebben wij vanzelfsprekend niet gemeenschap met zo iemand. Dan is er geen gemeenschappelijke basis, om dan eens een moderne term te gebruiken. Zie, daar wandelen wij niet mee in het licht. Maar ik heb het over degene die dat wel doen. Die wel uitdrukking geven die, van hun geloof. Die niet alleen betuigen gelovigen te zijn, maar ook in de praktijk geïnteresseerd zijn in het woord van God en zich verlustigen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Zulken accepteren wij, zulke hebben wij lief. En daar hoeven we verder ook nergens over te praten. De staat die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Als wij onze broeders lief hebben, dan ergeren wij ons niet aan onze broeders en zusters. Dat is wat hier staat. En dan kunnen we ze accepteren. Omdat we hun zonde hun niet toerekenen. Omdat we hen vergeven. Dat staat er. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Dat is krasse taal. Want het wordt gezegd van een gelovige. Van iemand die zegt wedergeboren te zijn. Iemand die tot aanvaarding van de Heer Jezus gekomen is, maar die vervolgens weigert om andere medegelovigen te aanvaarden. Om wat voor reden dan ook. Daarvan wordt gezegd, hij is in duisternis en de duisternis heeft zijn ogen verblind. En ik hoop dat u duidelijk is wat hier nu wat hier gezegd wordt. De apostel die pakt de draad van zijn betoog weer op en zegt, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven. Nou, als dat zo is, waarom vergeven we dan elkaar niet? Waarom hebben we dan zo moeite om elkaar te accepteren in Christus? Vergeet u niet, wij zijn met elkaar als gelovigen gezet in de hemel, in Christus. En het past ons niet om daar in die positie nog eens een keer te gaan zeggen van, ja, maar die hoort er niet bij en die ook niet, enzovoorts. En die is niet goed genoeg. En we moeten de mensen er wel van denken als ik met die omga. Wel, wat ze moeten denken is duidelijk. Dat wij omgaan met allen die geloven. Al zijn het ook hoeren en tollenaren. Krasse taal, maar het staat in de schrift. Het wordt de Heer verweten. Misschien hebben ze ook tegen de Heer gezegd, denk nou eens om het getuigenis. Wat moeten de mensen er wel van zeggen? Nou, wat zeiden ze ervan? Het was verschrikkelijk wat ze ervan zeiden. Omdat ze niet wensten te zien waar het om ging. Dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat God geloof aanvaardt. Dat God ooit Abraham uitverkoos vanwege zijn geloof. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Dat is de volgorde. Hij was een gelovige en God riep hem. God verkoos Abraham omdat hij een gelovige was. God heeft ons verkozen omdat wij gelovigen zijn. God heeft ons niet verkozen om gelovigen te worden, dat is onzin. Dat is theologie, daar bemoeien we ons niet mee. Hè? God heeft ons verkozen omdat wij gelovigen zijn. Gelovigen zijn in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, om het beeld zijn zoons gelijkvormig te worden, om veranderd te worden door de vernieuwing van ons denken, Romeinen 12. En ons denken is veranderd, hoop ik. Naar het denken van de wereld accepteren we elkaar niet als we niet dezelfde gedachten hebben en niet hetzelfde milieu komen enzovoorts. He? Maar als wij veranderd zijn in ons denken, dan stellen wij hogere normen. Maar normen die ondergeschikt zijn aan die welke de Heer Jezus zelf naar voren heeft gebracht. En die norm is dat wij vallen onder de heerschappij van de genade. En de tragiek van vandaag, zelfs van het evangelisch christendom, voor zover we begrijpen wat dat betekent, is dat we onszelf ooit geplaatst hebben onder de heerschappij van de genade. Dat wil zeggen, we zijn tot geloof gekomen en door genade zijn we behouden geworden. En vervolgens menen we dat we vooral elkaar wet moeten opleggen en eisen moeten stellen. Je moet toch dit en je moet toch dat, je moet toch zus en je moet toch zo. Terwijl de schrift zegt, elk die wil mag komen. Ja. Er is wat. Nou, ik hoef er niet verder voorbeelden van te geven. Ik wil op niemands tenen gaan staan, dat is ook niet de bedoeling. Als u zegt, ja, maar ik heb er toch moeite mee, dan zeg ik, ja, ik ook. Natuurlijk. Dat is ook zo. Wij zijn niet volmaakt. Maar we weten wel waarna we ons uitstrekken. Na die volmaaktheid namelijk, dat wij handelen en denken zoals onze Heer Jezus Christus gehandeld heeft. Dat we aanvaarden elkaar in hem. En ik wil dan eindigen met wat de Colossenzenbrief zegt. In Colossense 3. In Colossense 3. Wel, ik hoop dat u straks dat hoofdstuk eens leest. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods, op de troon der genade, vanzelfsprekend. Zoek die dingen. En in dat betoog, zoek de dingen die boven zijn, en gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Je ziet, het sluit helemaal aan bij gisteravond. In dat betoog zegt de Heer in vers 12, zo doet dan aan als uitverkorene Gods. En waarom zijn we uitverkoren? Ja, niet omdat we hoeren en tollenaars zijn, maar omdat we geloven. Zo doet dan aan als uitverkorene Gods, als heiligen en beminden, de innerlijke, niet de uiterlijke. Het zou wel mooi zijn als het ook uiterlijk was, maar het staat innerlijk. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid, dat heeft te maken met onze relatie tot elkaar als gelovigen. Barmhartigheid, goede tierenheid, weet u nog, barmhartigheid, dat staat van die hoge priester in de Hebreeënbrief. Een barmhartig en getrouw hoge priester. Zie, doe dan aan. Als uitverkorene Gods, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En dan staat er niet aanvaardende elkander. Maar er staat een veel sterker woord. Verdragende elkander. Dus als u zegt, ik heb er moeite mee, zeg ik, dat klopt. Dat is ook de bedoeling. Want dat staan die verdragen. Je zou niet hoeven te verdragen als we allemaal hetzelfde waren. Als iedereen net zo leefde als wij, nou, dan zou het niet best zijn, denk ik altijd maar. Maar ik bedoel, als iedereen net zo leefde als zij, als wij, konden we elkaar misschien makkelijk accepteren. Maar dan valt er helemaal niks te verdragen. Maar hier staat het verdragende elkander. Hoe? Zoals de Heer ons verdragen heeft, uiteraard. En dan kunnen we nog wel even. Verdragende elkander en vergevende de een de ander. U ziet, dat verdragen wordt uitgelegd, staat erachter. Dat betekent dat we elkaar vergeven, dat is verdragen. Dat is de zonde niet toerekenen. Geloven namelijk dat niet alleen wij met Christus gestorven zijn en dat ons leven verborgen is bij God, vers 3 van dit hoofdstuk, maar dat het ook voor onze medebroeders en zusters het geval is. En zo verdragen wij elkaar, zoals onze hoge priester ons verdraagt, zoals onze meester en heer ons verdraagt, zo worden wij geacht elkaar te verdragen en te vergeven de een de ander. Er staat hier gewoon, met andere woorden, dat we elkaar de voeten moeten wassen, alleen hier staat het niet bedekt, hier staat het openlijk. Toen wist men nog niet, maar je zult het namaals verstaan, zegt de Heer, en hier staat het ronduit. Eenvoudig te begrijpen. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Dat staat erbij, als een verwijzing, en om het ons makkelijker te maken, er staat, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Denk eerst maar eens aan jezelf. En als je uiteindelijk in staat bent om in alle eerlijkheid jezelf te accepteren, ik hoop dat niemand dat verkeerd uitlegt. Maar als je in alle eerlijkheid in staat bent om jezelf te verdragen, dan ben je misschien ook nog in staat om een ander te verdragen. Dat is wat er staat. En realiseert u zich dan dat de Heer ons verdragen heeft. Dat de Heer ons tegenspreken verdragen heeft. Het murmureren, het altijd weer in opstand komen, enzovoort. Niet alleen vroeger, voordat we tot bekering kwamen, maar ook en vooral daarna. En tot vandaag aan de dag. We hebben dat best bewust. Maar er staat verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles, want dat is de hoogste norm, de liefde. Boven dit alles staat er doet aan de liefde. Eigenlijk staat er gewoon boven dit alles is de liefde. De liefde staat daarboven. En boven wil zeggen dat het heerst. Als iets boven staat, wil zeggen dat het overwegend is. Dat het heerschappij uitoefent. Meester en heren, weet u nog? Nou, boven dit alles, de liefde. Want dat is de alles overheersende norm. Liefde, genade, barmhartigheid. Dat is wat heerschappij heeft. En daarom, boven dit alles, de liefde, de welke is. De band, het brengt eenheid. De band der volmaaktheid, dat wil gewoon zeggen, dat is de volmaakte band. Weet u wat liefde is? Liefde is de volmaakte band. En die volmaakte band is tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus. Die de weg, de waarheid en het leven is in het heiligdom. En die zit op de troon der genade. En als we deze dingen leren verstaan. En als we echt in staat zijn om ons die positie eigen te maken. En om elkaar ook in die positie te accepteren. Dan staat er in vers 15. En de vrede Gods heersen in uw harten. Tot welke gij ook geroepen zijt, in één lichaam, en wees dankbaar. Het woord van Christus, dat is het woord waar we ons van de week mee bezig hebben gehouden. En vorig jaar, en het jaar daarvoor, hier op deze conferenties. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. En die grote tenen, die lange tenen van ons, die moeten we maar vergeten. Laten we ons zien zoals Christus ons ziet, zodat we elkaar kunnen accepteren zoals de Heer ons accepteert. En dan, en al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van Jehovah, Joshua, dat wil zeggen de Heer Jezus, danken de God en de Vader door hem. Dat is het verhaal. Het is makkelijk te vertellen, tenminste betrekkelijk makkelijk. Het is veel moeilijker om het in de praktijk te brengen, dat weet ik wel. Maar dit verandert niks aan de theorie. Dit was de theorie dan misschien. Maar ik hoop dat we goed weten wat de theorie is, zodat we de praktijk aankunnen. Zodat als we geërgerd worden door medebroeders en zussen, dat we ons realiseren dat zij net zo zijn als wij. En als ze op onze tenen staan, wel, op wiens tenen hebben wij allemaal nog niet gestaan. Daar staan we nog. Begrijpt u wel? Laten we elkaar accepteren. Laten we elkaar accepteren in ons midden. Laten we gemeenschap oefenen, omdat we het leven van Christus gemeenschappelijk hebben. Laat ons bewaren die eenheid des geestes. Door de band des vredes. Amen. Zullen wij danken? Ja, wij danken u, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, voor al deze dingen die u ons geschonken hebt door uw genade. We danken u dat we niet alleen door genade zijn behouden geworden, maar dat we ook nu onder de heerschappij van die genade leven. We danken u dat vanaf die troon onze voeten gereinigd worden. Dat Hij die heerst, Hij die rechtvaardig is, de rechtvaardige koning, dat Hij in alle rechtvaardigheid onze zonden ons niet toerekent, maar ons reinigt van elke ongerechtigheid. We danken u, Vader, voor die levende hoge priester. En we danken u ook dat we op grond daarvan elkaar mogen accepteren. Dat we slechts één norm kennen en die norm is een geloof in het vlees geworden woord van God. Vader, wij danken u voor die rijkdom. Dat we niet op onszelf hoeven te zien, niet op de uiterlijke dingen, maar dat we steeds met onze gedachten bepaald mogen zijn bij de hemelse dingen. Bij de dingen die zijn aan uw rechterhand. Bij de dingen die behoren bij Christus en die te maken hebben met het woord van Christus. En we danken u dat dat woord rijkelijk en blijvend in overvloed in ons mag wonen. En dat we vanuit die positie met ontferming bewogen zullen worden, ook over onze broeders en zusters, die dan misschien niet zo zijn als wij. Vader, we danken u dat we elkaar mogen accepteren en mogen weten dat we ook eenmaal lichamelijk u tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat we ook eenmaal lichamelijk zelfs in de hemel mogen zijn. Dat we eenmaal uw troon zullen delen. En hoewel we nu dan misschien nog vernederd zijn in deze wereld en buitengeworpen worden. En hoewel de wereld en misschien zelfs onze medebroeders en zusters schande van ons spreken. Dat we mogen uitzien naar die verheerlijking die niet alleen aan onze Heer, maar ook aan ons geopenbaard zal worden. Wij danken u, Vader, dat dat ons is, onze zalige hoop. Dat wij uit mogen zien naar de hemel waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Wij danken u dat onze hoge priester ten andere male zal verschijnen voor degene die hem verwachten tot zaligheid. Amen.